Daarna openen wij de schriften bij Genesis 5. Genesis 5, en we lezen de versen 18 tot en met 32.
En Jered leefde 162 jaar en hij gewon Henoch. En Jered leefde nadat hij Henoch gewonnen had 800 jaar. En hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Jered 962 jaar en hij stierf. En Henoch leefde 65 jaar en hij gewon Methusala. En Henoch wandelde met God nadat hij Methusala gewonnen had 300 jaar. En hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Henoch 365 jaar. Henoch dan wandelde met God. En hij was niet meer, want God nam hem weg. En Methusala leefde 187 jaar en hij gewon Lamech. En Methusala leefde nadat hij Lamech gewonnen had 782 jaar en hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Methusala 969 jaar en hij stierf. En Lamech leefde 182 jaar en hij gewon een zoon. En hij noemde zijn naam Noach, zeggende: deze zal ons troosten over ons werk en over de smart van onze handen vanwege het aardrijk dat de Heere vervloekt heeft. En Lamech leefde nadat hij Noach gewonnen had 595 jaar. En hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Lamech 777 jaar. En hij stierf. En Noach was 500 jaar oud. En Noach gewon Sem, Gam en Jafet.
Een van de dingen die de Heer Jezus na zijn opstanding heeft gedaan, is de schriften openen. Het Oude Testament natuurlijk in die tijd. Het verstand heeft hij ook geopend. Daarom willen wij vandaag ook de schriften in het Oude Testament openen, vanmorgen en vanmiddag, waar het ook al gaat over de opstandingskracht van de Heere Jezus. En we zullen straks ook vragen of ook ons verstand en ons hart en alles wat gesloten is, geopend zou mogen worden door de Heere Jezus. En zo zal hij bewijzen dat hij werkelijk leeft. Onze tekst van vanmorgen zijn de versen 21 tot en met 24. En Henoch leefde 65 jaar en hij gewon Methusala. En Henoch wandelde met God nadat hij Methusala gewonnen had 300 jaar. En hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Henoch 365 jaar. Henoch dan wandelde met God en hij was niet meer, want God nam hem weg. We hebben niet het hele hoofdstuk gelezen, ook vanwege de vele namen die erin staan en de herhalingen ook. Genesis 5 is een somber hoofdstuk, waarin we duidelijk zien de gevolgen van wat er gebeurd is en beschreven in het derde hoofdstuk. Genesis 3. Zijn dagen als gij daarvan eet, de dood is gekomen in de wereld en is tot alle mensen doorgegaan. En gaat nog steeds tot alle mensen door, tot de jongste dag. En dan zullen degenen die nog mogen leven, zonder de dood naar de eeuwigheid gaan. De een die een kind van God mocht zijn, in een oogwenk veranderd met een verheerlijk lichaam, de ander niet. Maar voor de rest geldt het tot op de dag van vandaag: wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? We komen in dit hoofdstuk een onderbreking van het refrein tegen en daar willen we het dan over hebben, over Henoch. Henoch, zonder God, met God en bij God. En bij God is hij nog steeds. Dat maakt het leven van een kind van God zo gelukkig. Hij is voor eeuwig gelukkig. Henoch, zonder God, met God en bij God. Ja, het zijn allemaal kinderen van Adam die hier in dit hoofdstuk genoemd worden. En Henoch was er ook een van. Kinderen van Adam die dus de Adamsnatuur hebben, die de erfzonde overgenomen hebben. Dat erf je dan van je vader. Niet aan het eind van je leven een erfenis van je vader, maar al aan het begin van je leven. Een boze natuur. Henoch is ook zo op de wereld gekomen. En daar is ook geen uitzondering op. Behalve dan inderdaad Johannes de Doper. Misschien Simson, dat kan ook zijn. Dat kan, dat is heel goed mogelijk. Dat de Heer de wedergeboorte al schenkt voor de geboorte. Voor de natuurlijke geboorte. Het wonder van het nieuwe leven al in de moederschoot. Als je een kindje verwacht, dan moet je dus daarom ook voor dat kind al vragen. Want zodra het leeft, al is het nog zo klein, is het al aan het gevaar, loopt het al gevaar. Ja, dan loopt het al gevaar. De dood wenkt ieder uur, ook in de moederschoot. Het veiligste plekje zou je zeggen, maar ook daar kan het gebeuren. En daarom is het groot dat we een God hebben die ook in de moederschoot werkt. En dat mensen die een kind verliezen, ook al was het nog niet volgroeid, een hoop op de Here mogen stellen die dat kind gemaakt heeft. En ook onze gebeden wil verhoren, ook al heeft dat kind zelf nog nooit één gebedje gedaan. Dat is de goedheid en de grootheid van God. Maar Henoch, ja, het was ook een kind dat een kind van vader Adam, ja, en moeder Eva. Al die mensen die hier genoemd zijn, het nageslacht van Adam, sterfelijke mensen. Een echte zoon van Adam en daarom onderworpen aan de dood. Het is eigenlijk een heel triest hoofdstuk, zou je zeggen. Want je kon wel oud worden. En heel oud zelfs, dat kunnen wij ons ook niet voorstellen, zo oud je kon worden in die tijd. Misschien dat je soms wel eens gedacht hebt, ik wou dat ik in die tijd geleefd had. Ja, als je 1000 jaar kan worden, dat is toch wel heel mooi, hè? Ja. Maar ik weet niet of dat zo is, hè? Het uitnemendste van het leven is moeite en verdriet. Het leven is één grote zorg vaak. En het kan alleen maar toenemen. En als je dan 1000 jaren de last van het leven moet dragen. Ik denk dat je dan op het eind wel echt oud en der dagen zat bent. En voor een man als Adam en voor een vrouw als Eva zal het helemaal moeilijk geweest zijn. 1000 jaren de gevolgen van de zonde dragen. Veel mensen die snappen dat niet, die begrijpen dat niet, die weten dat niet. Dat wij allerlei gevolgen, dat de dingen die we ondergaan gevolgen van de zonde zijn. Maar Adam en Eva hebben dat wel begrepen, ja. En dan word je 1000 jaar, hè. Ja, ze hebben nog de dood van hun kind meegemaakt en wie weet wat nog meer. Het uitnemendste van het leven is moeite en verdriet. Maar toch... Toch is er ook een andere refrein in Genesis 5. En dat gaat ook door tot de dag van vandaag. Er zijn ook kinderen geboren. En daarin zien we de goedheid van de Here die het leven schenkt. Een God die de dood eigenlijk haat. Wij zouden de dood net zo moeten haten als God het doet, hè? Maar God haat de dood en hij heeft het leven lief. En wij zouden dat leven ook zo lief moeten hebben als hij. Het eeuwige leven is dat echte leven dus. En niet het tijdelijke leven, het echte leven. Dat wil God nu schenken. En het laat hij zien ook in dat andere refrein. En ze kregen kinderen, zonen en dochters. En daarin maakte God niet alleen duidelijk dat hij een God is die het leven wil geven. Het leven is en het leven geeft. Maar hij maakte ook duidelijk dat hij de belofte wilde vervullen die hij ook gesproken had tot onze eerste vader en moeder. Namelijk dat er een kind geboren zou worden. Het kind dan. Het kind dat het leven zou verdienen. En ook voorheen nog. Ja. En voor al die mensen die toen geleefd hebben. Lang voor de komst van de Heere Jezus. Want al die mensen die toen zalig zijn geworden, zijn zalig geworden op kosten van de Heere Jezus. Al was hij nog niet op aarde, dan had hij zijn offer nog niet gebracht. Maar hij was er al wel in de belofte. Hij was er al wel in de belofte. En een belofte kun je ook omhelzen. Een belofte kan ook levend voor je worden. Zoals dat gebeurde toen Noach geboren werd. Ja, vader Lamech heeft toen daar iets van gezien. Toen Noach nog een Noachje was en in zijn kleine wiegje het arkje lag. Deze zal ons troosten. Daar zagen ze naar uit, hè? Naar troost, naar steun in je leven. Vanwege het aardrijk dat vervloekt was door de Heere. Daar zagen ze naar uit. Dat hebben we ook gelezen. Wel nu, dat wil de Heere nou geven. Dat hebben we met Pasen duidelijk gezien. We hebben wel veel meer dat we mogen hebben en kennen en weten dan de mensen die toen leefden. Alles was toen nog in de schaduw, ze zagen het aankomen. Ja, de horizon was er wel en de horizon was licht. Maar het eigenlijke licht was in Christus nog niet opgegaan, wel in de belofte. En daar hebben ze zich over verheugd, over die belofte. Die hebben ze omhelst. Hoeveel te meer zouden wij de Heere Jezus moeten omhelzen die al gekomen is. De beloofde. Ja, toch? Hoeveel te meer zouden wij hem moeten omhelzen. Als de oude vromen het al deden met een belofte. Ja. Zouden wij dan achterblijven nu hij gekomen is. De zaligmaker. De opstandingskracht heeft de Heere Jezus ook in die dagen laten zien. Ja, natuurlijk, hij leeft ook als de Zoon van God. En die opstandingskracht, die levenskracht, die was van eeuwigheid in hem. Hij heeft het op de paasmorgen duidelijk laten zien dat hij de koning is die de dood heeft overwonnen. En waarom is de dood overwonnen? Omdat hij de zonde heeft overwonnen. Dat is het heerlijke, het rijke. Daarom is de zonde, is de dood echt overwonnen. Omdat hij de oorzaak weggenomen heeft. En dat heeft de Heere Jezus gedaan. En in die tijd waarin dan de vader van Noach, van Henoch leefde en Henoch kreeg, was er ook al kerk. Ja, er was ook al kerk. In die tijd riep men de naam des Heren ook al aan. Dat betekent niet dat er mensen waren die konden bidden. Maar dat er ook een officiële bijeenkomst was van mensen om te bidden. Om de naam des Heren aan te roepen, om de Heren te dienen. Ja, dus dat was wel een voorrecht dat de kleine Henoch in zo'n sfeer, in zo'n omgeving geboren werd. Er was ook een heel ander geslacht dat opgroeide, de kinderen van Kain. Ja, die gingen nooit naar de kerk. Nee, die gingen niet. Die hadden God niet nodig. En dat maakte hun leven des te erger. Als je dan sterft, dan sterf je met schuld. Dan sterf je met een hoge, grote, onbetaalde schuld. Dan wacht alleen maar de dood. Dan alleen maar de eeuwige dood. Wij zijn ook bevoorrecht. Wij weten het ook zo goed. Vanaf dat we klein waren, zijn we al onder Gods ogen. Voor Gods aangezicht. Mogen we ook vandaag voor Gods aangezicht zijn. Als een God die onze dood niet wil, maar ons leven. Gelooft u dat van God? Als je al 50 jaar leeft en je gelooft dat nog niet, dat is wel vreemd. Ja? Als je al 60 jaar leeft en je gelooft dat niet, je kent de levende nog niet, dat is wel vreemd. God laat het je al 60 jaar zien, dat hij leven wil en niet de dood. Ja, dat moet toch wat uitwerken, dat moet toch groot en goed van hem doen denken. In ieder geval, Henoch werd geboren. En hij groeide dus op onder het, onder een kring waar de Heer werd, in een kring waar de Heer werd gevreesd. Maar het is geen garantie natuurlijk dat je daardoor de Heer persoonlijk ook leert kennen. Door een persoonlijk geloof. Nee, dat moet dan nog wel gebeuren. Met kerkmensen moet dus nog een wonder gebeuren. Met kerkmensen moet nog een wonder gebeuren. En dat is in het leven van Henoch gebeurd. En hoe is dat dan gegaan? Nou, dat kan heel erg verschillen natuurlijk. Maar dat het gebeurt is het belangrijkste. En bij Henoch is het zo gegaan. Hij is zelf opgegroeid en hij was 65 jaar, hij was al getrouwd. En toen kreeg hij een kind. Ja, Methuselah. En dat is voor hem de omkeer geweest. Een kind krijgen. Het hoeft dus niet altijd een dodelijke schrik te zijn. Zoals die jongen die stilgezet werd omdat zijn vriend in de vakantie verongelukte. Dat kan natuurlijk ook. Maar waarom zou een zegening niet tot omkeer brengen? Tot een ommekeer brengen? Waarom zou de goedheid van God niet tot bekering brengen? Ik denk dat het in de meeste gevallen zo gaat. Ja. Niet de schrik van een plotseling sterfgeval of zo. Ja, dat kan natuurlijk ook. Maar dat de goedheid van God tot bekering brengt. Bijvoorbeeld dat je een kind krijgt. Of dat je al 50 jaar mag zijn. Mag zijn, ja, zoiets, hè. Dat je dat stilzet, dat je zegt, o God, wat ben u toch goed. Dat je daardoor oog krijgt voor de Heere. En hem gaat zoeken als een God die het zo waard is. Niet een God waar je bang voor moet zijn, maar een God die het zo waard is omdat hij zo goed voor je is. Dat kan de reden voor een bekering zijn. In veel gevallen is dat dan ook zo, ja. Ja, God heeft veel pijlen op zijn boog, dat weet ik ook wel. We kunnen er ook geen systeem van maken van de bekering. Maar het is toch wel heel vaak zo, en daarom vraag ik het ook voor u, heeft de goedheid en de verdraagzaamheid van God, om nog eens wat anders te noemen, de verdraagzaamheid van God. Heeft dat u niet op uw knieën gebracht? Tot God gebracht? Tot bekering gebracht? Ja, ook kerkmensen moeten bekeerd worden. Je kunt ervan schrikken als je van de week dat artikel in de krant weer leest, van wat er ook allemaal niet in de Bijbelbelt gebeurt. Ja, we zijn goddeloze mensen geworden, hoor. Ja, ook deftige kerkmensen zijn van binnen goddeloos. Kunnen doen van alles en willen van alles, behalve God. Ja, Henoch wandelde ook niet eerst met God, nee. En u misschien ook nog niet. U misschien ook nog niet. En u misschien nog niet. Ja. Wordt wel tijd dan, hè. We hebben toch ook gelezen en hij stierf en hij stierf en hij stierf. Wordt wel tijd, hoor. Als je 10 jaar bent, dan wordt het wel tijd. Dan kun je toch echt wel iets zien van Gods goedheid en zijn genade. Dat je weer onder de prediking mag zitten, terwijl er miljoenen mensen zijn die ook een ziel hebben en die nooit van die naam gehoord hebben, onder de hemel gegeven en jij mag het weten. Als je in de zonde leeft en nu toch netjes in de kerk zit, fijn hoor dat je er bent, maar als je in de zonde leeft, denk eraan, hè. En hij stierf en hij stierf. Onbekeerd sterven, hoeft niet hoor. Nee, maar het kan wel. Kan wel gebeuren. Gebeurt heel vaak nog. Ja, en waar kom je dan? Wat gebeurde er? Wat was eigenlijk de ommekeer in het leven van Henoch? Hij ging wandelen met God. Hij kreeg oog voor God. Hij ging dingen zien die hij van tevoren niet eerder zag. Nee. En de Heere die heeft allerlei middelen, maar het gaat er dan om dat je met hem gaat wandelen. Hij wandelde, staat er zo, wordt dan zijn leven beschreven, met God. Dat moet je wel goed lezen hoor. Hij wandelde met God. Ja, dat staat er. U zegt, dat staat er toch? Ja, dat staat er ook. Maar dat betekent niet dat God dus achter Noach aanliep. Met Noach meeging. Dat Noach de weg wees en dat God achter hem aanliep. Dat lijkt ons wel wat eigenlijk, hè? Ja, dat God achter ons aanloopt. Nee, wandelen met God is achter God aankomen. Hij gaat voorop, hij wijst de weg. Straks zingen we het, ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zal glijden. Wandelen met God, wat zou dat eigenlijk zijn? Dus er zullen toch wel mensen zijn hier, dat geloof ik vast, dat weet ik ook zeker, die hier naartoe zouden kunnen komen, op de preekstoel zouden staan en dat eens uit zouden leggen, wat het is. Heb u dat trouwens, als u dat weet, wat dat betekent, leven met God? Heb u daar dan geen zin in om dat dus ook aan anderen te vertellen, hoe dat is? Dat is een rijk leven, wandelen met God. Ja, zegt u, maar het is toch wel heel groot hoor, dat zou ik niet zo durven te zeggen. En hoe kan God nou wandelen met de mensen, hoe kan ik nou met God samen door het leven? Ja, dat kan ook eigenlijk niet natuurlijk. Nee, maar het gaat bij God altijd om God in Christus, hè. Buiten Christus is God een verterend vuur. Nou, daar kun je niet mee wandelen, dan verteer je gelijk. Nee, God is, moet je, als je de naam van God tegenkomt, ook in het Oude Testament, moet je altijd denken aan God in Christus. En als je de psalmen zingt, we zeggen wel eens dat de psalmen wordt niet over de Heer Jezus gezongen, maar dat is onzin. Want in al die psalmen gaat het over de Heere in en om Christus. Kun je nooit losmaken van elkaar. Nee, natuurlijk niet. Dat is een eenheid. God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, één, dat kun je nooit losmaken van elkaar. Hoe kan de Heer nu wandelen met, hoe kan hij nu een zondaar sterk worden en hoe kan nu de Heer met een zondaar omgaan? In en om Christus, ja. Daarom alleen. Om het offer van Christus, om wat hij volbracht heeft. Om het bloed dat hij gestort heeft. Daar hebben we de weken bij stilgestaan, met de Goede Vrijdag nog en met Pasen. Het is dus, kunnen we zo zeggen, vrucht van Pasen, dat God wandelt met zondaren. Dat zondaren met hem omgang hebben. Met hem kunnen omgaan. Ja. Dat is geen verdienste van u, maar het is een gunstbewijs. God wil in Christus omgang met zondaren. En geen enkele zondaar heeft dat verdiend. Nee. Ook deze mensen niet. Nee, hebben het niet verdiend. Henoch en Noach later. Van, lezen we ook van dat die wandelden met God. Hè? Ja, die hebben dat niet verdiend. Dat is de verdienste van Christus. Ziet u hoe rijk Christus is? Dat je om zijnentwil een omgang, een verkeer met God kunt hebben. Een verzoende betrekking met God. Ja. Dat wandelen met God, het houdt wel veel in natuurlijk. Je gaat echt wel in dat wandelen met God leren wie God is en dat je buiten Christus voor hem niet kunt bestaan. Dat leert hij dan allemaal. Dat wandelen met God, dat is dat God spreekt. Een sprekend God krijg je mee te maken. Een onderwijzend God. De Bijbel gaat voor je openen. De Bijbel gaat spreken. Hij gaat zeggen wie hij is, wie jij bent ook, moet je ook leren. Moet je ook weten. Ja, en wie je blijft ook, moet je ook weten. Ja, zodat het echt zo wordt dat je alleen maar je hoop op God gaat stellen. En niet op andere dingen, op jezelf of zo, of op mensen. Nee, op God alleen. De Heere gaat dan met mensen om en dan spreekt hij met ze. Hij onderwijst. Ja, wij kunnen jaren zwijgen tegen God. Misschien dat u nog nooit wat tegen hem gezegd hebt. Ja. Maar God zwijgt niet hoor. Hij spreekt. Hij komt in ons leven als een sprekend God. En als hij in het leven van Henoch komt, dan komt hij in het leven als een God die zich openbaart, die zich laat zien wie hij is. Wat het doel van het leven is. Dat we van dat leven, van dat doel afgevallen zijn, maar dat we ook weer tot dat doel kunnen terugkeren. Dat is wat de Heer ons leert als we wandelen met hem. Het is dus door middel van woord en geest dat hij ons gaat onderwijzen. Wandelen met God betekent je wordt wijs tot zaligheid. Je wordt wijs. Ja, je wordt echt wijs. Niet eigenwijs, dat zijn we al, maar wijs in 's hemels wegen. We leren ook waar het op aankomt in het leven. Wat echt belangrijk is in het leven. Wat niet belangrijk is in het leven. We gaan dingen weggooien die onbelangrijk zijn. Maar de dingen die wel belangrijk zijn, die gaan we koesteren. Die gaan we zoeken. Ja. Er zijn heel veel dingen onbelangrijk in het leven. Die kun je gewoon missen. Ja. Die mis je gewoon. Kun je gewoon missen, maar... En de Heere werkt zo dat je die dingen ook... De Heere pakt niks af hoor, van je. Nee, je gaat het zelf weggooien. Ja. De wereld gaat aan glans en aan heerlijkheid verliezen. De zonde ook. Je hebt God leren kennen. En dat is het allerhoogste goed, zongen we net. En dan gaat alles wat er... gaat een waarde achteruit. Weg wereld, weg schatten. En dan loop je hem altijd achteraan. Je bent altijd druk daarmee. Ja, je hebt verwachting, je hebt hoop op dingen en je zit altijd maar, ja, we zijn vol van allerlei dingen. Maar als je met God mag wandelen, dan gaat de Heer dat laten zien dat de wereld helemaal geen waarde heeft. Dat geloof je niet. Je gelooft er helemaal niks van. Maar God laat het je zien en dan ga je het geloven. Je gaat iets van de liefde proeven van God. En dan zeg je, bah, die wereld. Je gaat ook nee tegen de zonde zeggen. Ja, dat ga je ook krijgen. De zonde is onze vriend. Onze beste vriend. Hè, woont in ons. Wat dichterbij kan niet. Het is onze beste vriend. Maar het wordt een vijand. God wordt een vriend, om het zo maar eens te zeggen. De zonde wordt een vijand. Je gaat de zonde haten en vrienden. Nou, als je met God wandelt, dat betekent niet... dat je zonder zonde bent en dat je nooit eens valt of struikelt. Oh nee, nee, denk maar weer aan Noach bijvoorbeeld. Was ook een man die wandelde met God. Nou ja, je zou toch als enige mogen overleven. De hele wereld vergaat en jij mag blijven leven. Dat heeft Noach meegemaakt, hè. En dan zie je daarin de grootheid, de genade van God. En dan zou je toch altijd voor hem moeten leven. Maar ja, Noach was ook een mens, ja. Je kunt ook God loslaten. Als je de Heere kent. Dat heeft David ook gedaan. Ja, hem loslaten. Ja, God even zijn gang laten gaan. Jij gaat die kant op. Ja. Afwijken. Een andere weg inslaan. Dat is met Noach ook gebeurd, ja. Werd dronken. Lag bloot in zijn tent. Nou, dan weet je het wel. Ja, dat is nou een mens, ja. Dat is Henoch ook en dat bent u ook en dat ben ik ook. Maar kijk, als je nou de Heere niet kent, dan leef je daarin. Dan zeg je, nou, dat geeft toch niet. Dan lach je erom, net zoals Gam. Ja, die lachte erom. Die zei wat ik nou toch gezien heb van mijn vader. Spotte ermee. Die zei niet, och, vader toch. Nee, dat zei hij niet. Maar als je een Sem wordt of een Javet, ja. Als je een Noach wordt, als je leert wandelen met God. Dan zeg je, ach vader toch. Ach die zonde toch. Ach die wereld toch. Ach mijn eigen ik. Ach mijn boze bestaan toch. Ach mijn rare natuur toch. Ja, dan ga je terug naar God. En God heet je weer welkom. Zo is God ook. Een vader die verloren zonen weer in zijn armen sluit. En dan zeg je, oh, ben toch ook een dwaas om eigen wegen te gaan. Om het ongeluk te zoeken. Wandelen met God, dat betekent ook, ja, het is een mooie uitdrukking, hè, wandelen. Want er is een misverstand. Sommige mensen denken dat de dienst met de Heere, het dienen van de Heere, naar en zwaar en raar is en zo. Dat is het helemaal niet, hoor. Nee, het woordje wandelen wijst er al op dat het een liefdedienst is. Dat er ook vreugde is, dat er echt geluk is in het kennen en wandelen met God. De wereld is naar en raar en zwaar. In de wereld moet je dit en je moet dat. Dan stel je niet mee. Toch? De wereld is ook zo streng. Je moet per se zus denken en zo denken, anders word je eruit geschopt. In het koninkrijk van God is alles zo vriendelijk. De Heere Jezus is een goede herder. Ja. En er is liefde. Liefde, hè? Ja, en het koninkrijk van God is liefde. Dat is zo mooi. Dat zullen we straks nog horen. Henoch kreeg God lief, maar God had Henoch altijd al lief gehad. Vreemd, hè? Ja, toch is het zo, van eeuwigheid al. En dat heeft Henoch ervaren. Ja, en dat is de doodsteek voor de zonde. Ja. De liefde van God. Maar het betekent dus niet dat je een soort kluizenaar wordt als je een kind van God wordt. Jongens en meisjes, jongelui, hè, denk dat niet, hè, dat je een kluizenaar moet worden. Je kunt toch niet uit de wereld gaan, lukt toch niet. Maar sommige mensen hebben het wel geprobeerd. Kluizenaars heb je gehad, ja. En die werden wel vreemd. Je moet niet uit de wereld gaan op de plaats waar God je gesteld heeft. Henoch, die was ook een gewone man. Er staat bij hen, hij gewoon zonen en dochteren. Dat betekent dat hij gewoon in het volle leven stond. Maar juist in het volle leven wandelen met God. Ja, niet alleen op zondag. Maar in je gewone omstandigheden, in je dagelijkse leven. In je werkkring waar je in verkeert, met je collega's. Op school, je studie, aan de universiteit. Ja, altijd als je op vakantie bent en als je niet op vakantie bent. Als je naar het ziekenhuis moet en als je niet naar het ziekenhuis moet. Wandelen met God, dat moet je leven doortrekken. Ja. Ja, sommige mensen maken op een bepaalde dag een wandelingetje. Hè? Nou ja, doen ze ook vaak op zondag, dan maken we even een wandelingetje. Sommigen doen het ook met God, op zondag een wandelingetje met God, dan zitten ze in de kerk. Ja. Maar dat trekt je hele leven. Hè? Als je met God wandelt, dan gaat het je hele leven door. Dan kun je, dan durf je soms niks meer zonder de Heere te doen. Eerst aan God vragen. Wandelen met God. Eerst naar het woord vragen. Wat zegt de Bijbel? Het woord wordt een gids in je leven. Ja. En dat is het toch wat het leven mooi maakt. Echt. Ja. Dat maakt het leven mooi als je een kind van God bent. Hè? Eren, namen, al te samen. Titels, namen. Enzovoort. Allemaal onbelangrijk. O, hoe heerlijk, hoe begeerlijk om een kind van God te zijn. Ja. Je blijft wel kind, hoor. Ja. Maar God is God. Je hebt het wel druk gehad van de week misschien, hè. Wat hebben we toch druk allemaal. Zie je dat het op de achtergrond komt, dit, in je leven, heel gauw op de achtergrond komt. Dat je het gauw vergeet wat het ene nodige is. Dat er omstandigheden zijn waardoor je gewoon God vergeet. God vergeet. Ja. Waarom zou je dat doen? En daarom is het goed als er ook weer een zondag is, dan word je er weer eens met je neus opgedrukt. Hè? Maar het heerlijke is om de gewone dagelijkse dingen in je schoolwerk en alles met de Here te doen. Dat betekent, wandelen met God betekent ook dit, je krijgt een gebedsleven. Omgang met de Here door middel van het gebed. Hij weet alles van je, nou dat wist God toch al, nee, je maakt hem alles bekend. Hè? Ja, dat doet een kind. Nou, ik ga nu daar naartoe, Here, wil u met me meegaan? Ik moet nou dat doen, Here, helpt u mij alstublieft. Dat is een afhankelijk leven en dat is tegelijkertijd een rijk leven. Afhankelijk willen we niet zijn, maar afhankelijk van God, dat is toch een rijk leven? Een almachtig God, een eeuwig God, een rijk God, een wijs God. Om daar afhankelijk van te zijn, dat is toch niet erg? Dat is juist rijk. Als je wijsheid ontbreekt, als je de weg niet weet, je hebt een adres. En als je met je schuld zit, ik weet niet of u er wel eens mee zit. Toch, ja toch. Bij God alleen kun je terecht. Bij de buren niet hoor. Nee. Maar je hoeft ook de dominee niet alles te vertellen. Maar bij God kun je alles kwijt. Alles. Hij vertelt nooit door wat je zegt. En hij helpt je. Hij troost je. Hij wijst je de weg. Zondaren kunnen bij hem terecht. Ja. Dat is zo groot, zo rijk van de Heere. Dat hij omgang wil hebben met mensen. Het geeft een heel ontspannen leven ook. Want ja, we hebben vandaag natuurlijk wel allerlei redenen om ons zorgen te maken. Hè? Hoe zal het gaan? Hoe zijn de ontwikkelingen in de wereld? Gaat aan ons niet voorbij. We worden elke dag met de neus de feiten gedrukt. De krant lezen is echt niet zo plezierig meer. Nee, dat is het misschien nooit geweest. Wat er in de krant staat, dat je dat van opknapt. Daar knap je niet van op van de krant. De Bijbel wel trouwens, maar de krant niet hoor. Nee. Ik zie mijn vader nog zitten met een pijp zo. Hè. Een pijp had hij. Achter de krant, zat hij de krant te lezen. Hij zegt, nou we zeggen de krant op hoor. Niks dan ellende we tegenkomen. Ja, dat is zo. Daar kun je zorgen om maken. Hè. Om de ontwikkelingen. Welke kant gaat het op? De verkeerde kant zeggen we dan. Ja, het gaat bergafwaarts. Nou. En daarom zijn er heel veel mensen die overspannen raken, een burn-out krijgen, ja, maar ook mensen die een eind aan hun leven maken. Dat zijn allemaal mensen die je nooit moet veroordelen. Nee, nooit doen. Nee, nooit doen. Mensen die een eind aan hun leven maken, die gaan vaak door een hel. Laat het oordeel maar aan God over. Dat is het beste wat je doen kan. God die vergist zich nooit. Nee, dus. Maar zo'n leven hebben we dan. Hè? Ja, en als je dan geen toevlucht hebt. En als je dan geen adres hebt waar je naartoe kan. Ja, het geeft ook rust. Beveel gerust uw wegen. Al wat u het hart te deert. Der trouwe hoede en zegen. Aan hem die het al regeert. Eenvoudig, hè? Ja, je moet kind zijn. Ik heb dat misschien wel eens verteld, hè? Dini, de boer, heette ze. Een meisje met Down. Is dat een Down? Ja, ze was zo'n kind, weet je wel. Nou. Maar ze vreesde wel de Heer. Ja, bij ons, als we groter worden en wijzer, denken we dan, dan komen er allemaal ja-ma's vaak. Maar zij had geen scrupules, nee, nee, nee. Ze was een heel eenvoudig kind, ze vreesde de Heer. Ze moest een keer naar de bakker, want ze was al zo verstandig. Ze kon wel naar de bakker, een straat verder hoor. Moest ze een brood kopen. Nou, zij met een tas op weg naar de bakker. En ze kwam terug en toen liep ze toch even verkeerd. Ja, even maar hoor. Ja. Maar ze wist gelijk niet meer waar ze was. Maar ze raakte niet in paniek. Ze ging bidden. Ja. Ze wist niet goed wat ze bidden moest, want ze was een down kind. Hè? Ja. Maar ze wist wel dat ze bidden moest. Dus ze boog haar knieën, want bidden doe je op je knieën, gewoon op de straat. Zette de tas neer met het brood erin, ging bidden. Heere, zegen deze spijze, om Jezus wil. Amen. Ja. En de buurvrouw kwam langs, die zei, Dini, wat doe jij nou? Het was gelijk de verhoring van het gebed. Kom, we gaan naar huis. Ja. Dat is wandelen met God. Dat is wandelen met God. Dan leer je God kennen in zijn grootheid, in zijn majesteit, in zijn goedheid, in zijn genade. Dat hij met ons wil omgaan. Dat wordt steeds groter wonder. Je krijgt ontspanning, hè?
Ja.
Het gebed. Ja. En de buurvrouw die hoorde dat. En daarom weten wij het ook. Dat ze dat bad. En die dacht. Oh kind, dat je dat nou bidt. Maar God lachte niet hoor. Nee. God lacht haar niet uit. Hij lacht nooit zijn kinderen uit. Hij houdt veel van ze. Hij bemint ze met een eeuwige liefde. Wandelen met God, kom. Ja, maar goed. We moeten wel verder. Ik weet niet, ja. Maar, ja, dan lees je ook van Henoch. Je leest nog meer dingen van Henoch in de Bijbel. Bijvoorbeeld dat hij geprofeteerd heeft. Hè. Het was een preker geworden. Hij wist, hij zag die ongerechtigheid en de ellende van de wereld om zich heen. En hij heeft ook gewaarschuwd, de mensen gewaarschuwd. Ja, dat is ook wandelen met God. Dat je dan toch ook anderen van God gaat vertellen. En erop gaat wijzen dat het leven zonder God een zinloos, een doelloos leven is. Een leven dat eindigt in het verderf. Zoals de mensen die op de brede weg wandelen. Ja, die wandelen naar het verderf. Waarvan Paulus zegt, velen wandelen anders. Van wie ik u dikwijls gezegd heb dat ze vijanden van het kruis van Christus zijn. Welker einde is het verderf, welker God is de buik, die aardse dingen bedenken. Zo'n wandel, hè. Dat geeft toch geen vreugde. Het is een mens toch dwaas dat hij daar ook nog zijn hart aan geeft. Maar, nou. Henoch kende het geheim en heeft daarop gewezen. Ja, en dan mogen ze je natuurlijk niet. Nee, hij werd een vreemde. Hij was een vreemdeling op de aarde, ja. Ja, dat zegt Paulus ook, onze wandel is in de hemel. Dat betekent je burgerschap is daar. Ja, je eigenlijke burgerschap is daar in de hemel. En daar zit je hart en daarom bedenk je ook de dingen die des geestes Gods zijn en niet de dingen die op de aarde zijn. Dat hoort er allemaal bij, wordt door de Heilige Geest geleid. Maar dit, dat Henoch ging waarschuwen, dat heeft hem bijna het leven gekost. Ja, zo moet je dat ongeveer lezen. Want ze waren op een gegeven moment zat, net zoals de Heer Jezus zat waren. En toen wilden ze hem vermoorden. Maar God nam hem weg. Ze hebben hem niet gevonden. Zo zegt Hebreeën het. Ze hebben hem niet gevonden. Want God nam hem weg. Ja, zo is God dan ook. Hij rukte zijn kind weg. Op een veilige plek. En dat is bij hem in huis. Daar zit je echt veilig. Daar kan toch niemand van de vijanden bij komen. Henoch werd weggenomen. Ja, hij is dus niet een gewone dood gestorven zoals wij allemaal. Maar hij heeft de dood dus niet gezien. Nee, hij heeft de dood niet gezien. Dus hij was opeens daar. Nou, dat is ook vrucht van Christus werk. Ik leef en gij zult leven. Daarvoor is hij naar de aarde gekomen en dat heeft hij nu verworven. Dat de dood geen dood meer is. Ik ben de opstanding en het leven. Hebben we nog pas gehoord hier in de kerk. Hè? Die in mij gelooft zal de dood niet zien in der eeuwigheid. Dat is met Henoch nog zo gegaan. Dat gaat met al Gods kinderen zo. Oh ja? Ja, echt waar. Ze zullen de echte dood niet zien. Want je weet toch wel wat de dood is? Dat is de ondergang. Dat is de eeuwige ondergang. En er is geen enkel kind van God die dat zal meemaken, wat dat is. Ze zullen de dood niet zien in der eeuwigheid. Want Christus is voor hen de dood ingegaan. Die heeft dat wel gezien, hè? Ja. Maar weet je wat er nog gebeurd is vlak voordat hij weggenomen werd? Henoch. Toen heeft de Heere tegen hem gezegd: Henoch, ik heb je lief. Want dat zegt God ook, hè? Als je iemand anders lief hebt, dan zeg je dat toch? Wat zeg je dan? Ja, dat doet God ook. Die heeft de zijne lief en dat zegt hij dan ook. Ik heb je lief, met een eeuwige liefde. Dat heeft hij bij Henoch ook gedaan. Hij heeft getuigenis gehad, gekregen, zat er in Hebreeën 11, dat hij Goden behaagde. En dat betekent dit: je bent mijn kind. Henoch, ik zorg voor je. Ik heb je lief. Je hoeft nooit bang te zijn. Dat is het getuigenis dat hij Goden behaagde. En je krijgt God dan ook lief daardoor. En dat ga je dan ook zeggen tegen God: God heb ik lief. Ja, dat komt bij God vandaan. God zegt het ook. Heerlijk als God dat tegen je zegt. Hè? Zou u dat willen? Dat zou voor u het grootste geluk zijn misschien. Nou, als God dat tegen je zou zeggen: ik heb je lief. Dan ben je binnen. Dan hoef je geen zorg te maken. Dan is het goed. Daar mag je ook naar staan. Vindt u dat vreemd? Ja, het is vreemd als je tegen je buurman zegt: heb je me lief, buurman? Dat is gek, dat zeg je niet tegen je buurman. Tegen God mag je het wel zeggen. O God, heb u mij lief? Wil u mij lief hebben? U bent toch liefde? Heb mij lief, Heere, dan zal ik u lief hebben. Toon dat u ook mijn God bent en ik zal u eeuwig dienen. Laat mij uw liefde mogen ervaren. En dat is het ook waarom de Heere ook Henoch heeft stilgezet en tot zijn kind gemaakt uit liefde. En dat blijft over, hè? Hij is nu bij God. Ja, dat is het laatste dan wat we zeggen. En dat houdt je uit omdat je elkaar lief hebt. Hij is 300 jaar hier op aarde en met God gewandeld. Nou, 300 jaar, hè? Ja. Zie je, dat hou je uit, hè? Dat hou je uit. Ja. Daar word je niet ongelukkig van, hoor. Nee, 300 jaar lopen met God. Maar nog, hè, de liefde. Als er liefde er is, ja, dan wil je eeuwig bij elkaar blijven. Dan zeg je al tegen elkaar, als je elkaar nog hebt: we hebben elkaar gelukkig nog. Die mensen hebben elkaar niet meer. Of die man heeft zijn vrouw niet meer. Die vrouw de man niet meer. Dan vind je dat erg, hè? Ja. Dan zeg je tegen elkaar: gelukkig hebben wij elkaar nog. Hè? Ja. Zo is het ook in de omgang van God met zijn kinderen. Ja. We hebben elkaar. Heere, ik ben zo blij dat ik u heb. Ik wil u nooit meer kwijt. En dat wil God ook niet. Dat is iets wat je niet gaat begrijpen. Nee, dat God mij, want ja, in de omgang met hem leer ik hem kennen. Hè? Ja, maar hij leert mij ook kennen. Ja, hij weet ook wie ik ben. Ja, maar scheiden doet hij niet, hè? Nee, nee. Scheiden doet hij niet. Hij heeft me lief en hij blijft eeuwig bij me. Die God, liefde gemeente, in Christus, vrucht van Pasen. Ik wens u dat leven toe. Kan het u niet geven? Hij wel. Amen.